Kennen jullie die ook? Of zeggen jullie dat niks? Want dat dominee, hoe heet die mij? Ik heb een mailtje over gestuurd. Dominee Bogert. Bent een oudste. Er staat wel dat er geen contact meer. Mijn vader was overleden. Dus ik ben Bogert begraven. Ben den oudste. Dingen zou in ieder geval komen, misschien dat ik zelf ook nog kom. Tochten.
Ja.
Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk. En u allen die thuis of elders met ons deze dienst meebeleeft, van harte welkom. Ook vanavond gaat onze eigen predikant, dominee Van der Zwan, bij ons voor. Aankomende woensdag, dan is het 15 juli, is er weer het gebedsmoment bij Gerard en Anneke Buitenweg op Rijgenpad 14. Aanvang is 19:15 en het duurt circa een half uur. Iedereen van harte uitgenodigd om mee te bidden voor de gemeente. Ter inleiding op deze dienst willen we nu uit de bundel Weerklank lied 94, alle drie de versen. We zingen dit lied over de macht en de regering van God. Na het zingen van dit lied is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Laten we nu samen gaan zingen van Psalm 56, het vijfde en het zesde vers, de versen 5 en 6 van Psalm 56. Laten wij nu samen het geloof belijden en dan vervolgens zingen van Weerklanklied 427, het eerste vers, 427 vers 1. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart, terwijl we ons verbonden weten met Gods wereldwijde kerk. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, wij willen u loven, u de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wij danken u, o God, dat u zich zo aan ons hebt geopenbaard, in uw grootheid, in uw almacht, in uw liefde en uw genade, in uw rechtvaardigheid en heiligheid. Wij willen u loven en prijzen, Heere, want wie is een God aan u gelijk? Vanmorgen mochten we daar ook in het bijzonder bij stilstaan. Wie is aan onze God gelijk? Heer, en zo mogen we ook uw grootheid zien in het werk van de verlossing door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gekomen in deze wereld om zondaren zalig te maken, zichzelf gegeven tot in de dood aan het kruis, maar ten derde dagen opgestaan uit de doden, om nu aan uw rechterhand te bidden en te pleiten voor uw kerk, om te leven tot in alle eeuwigheid met allen die aan hem zijn geschonken. Heren, en zo mogen wij ook vanavond spreken over de opstanding van de doden en het eeuwige leven als de vrucht van het verlossingswerk van onze Heere Jezus Christus. We bidden u, o God, dat als we daarbij stilstaan, dat we daarin ook bemoedigd en vertroost mogen worden, dat we heil mogen gaan zien als we dat nog niet eerder hebben gezien in u, maar ook dat we in onze heilsverwachting van u ten aanzien van u mogen worden versterkt. Dat we bemoedigd mogen worden, dat we ons hart aan u mogen overgeven, nog veel meer. En dat we ook met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien. Heer, we zien er zo naar uit dat u uw genadige gang in en onder ons gaat. Zoals we hier in de kerk zijn, maar ook als we meekijken en meeluisteren. We verlangen ernaar dat uw woorden ingang vinden in ons leven. Dat de waarheden, Heer, die u aan ons bekend maakt, in de waarheid, onze Heer en Heiland Jezus Christus, dat zo die waarheid, Heere, ons mag geleiden en dat we vastigheid daarin mogen vinden. Heer, want dat moet u ook beleiden, dat gaat niet als vanzelf. We zitten er vaak tussen en met onze twijfels en onze vragen, onze angsten en onzekerheden, ja, met ons ongeloof. Ook vanavond willen we dat eerlijk voor u neerleggen. En daarom bidden we u, Heere, ook als we geloven, ik geloof, maar kom mij in mijn ongelovigheid te hulp. En geef en verheerlijk zo uw naam onder ons. Wij vragen dit alles van u. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing is uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Corinthiërs. En we lezen eruit het 15e hoofdstuk. De versen 35 tot en met 58. 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 58. 1 Korinthe 15, te beginnen bij vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam, dat woord is al, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam, zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen nu zondag 22 lezen uit de catechismus. Zondag 22, de vragen 57 en 58 en de antwoorden daarop. En de vraag wordt gesteld, welke troost biedt u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven? Dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 73, de versen 12, 13 en 14. 12, 13 en 14 van Psalm 73. weten, sommigen van u gaan binnenkort met vakantie van jullie. Anderen zijn misschien al geweest. En als je met vakantie gaat naar een bepaalde vakantiebestemming, dan ga je er vooraf over lezen. Wil je wel eens weten, ga je op internet kijken. Foto's van de bestemming waar je naartoe gaat. Om alvast een voorproefje te krijgen van wat je straks gaat beleven. Je kijkt er naar uit. En je geniet al van tevoren eigenlijk. Zo las ik ergens, en zo is het eigenlijk ook met onze eeuwige eindbestemming. Een vakantiebestemming is natuurlijk mooi dat je ernaar uitziet. Maar onze eindbestemming als gelovige is nog veel mooier. Een fantastisch uitzicht wat we mogen hebben. En vanavond gaat het over dat uitzicht. Welk uitzicht mogen we dan hebben? Waar gaat de reis naartoe? En we staan erbij stil naar aanleiding van het gedeelte dat we hebben gelezen ook uit de catechismus. En het eerste wat daar in naar voren komt is het woordje troost. Ja, troost wordt eigenlijk ook bedoeld hou vast. Wat is het hou vast als het gaat om de belijdenis van de opstanding uit de doden en het eeuwige leven? Wat is het hou vast dat we hebben? We weten dat we eenmaal zullen sterven. En wat is dan ook ons hou vast voor daarna? En dat mogen we nu al hebben. Ja, wie mogen die troost dan hebben? Nou ja, eigenlijk hoor je natuurlijk in deze vragen ook al meteen vraag en antwoord 1 van de catechismus terugkeren. En in die samenhang moet het ook zien als het gaat over dat hou vast waar het over gaat in zondag 22. Dus uw enige troost in leven en in sterven dat ik niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed mijn zonde heeft betaald en mij uit de heerschappij van de duivel heeft verlost. Ja, alleen vanuit dat geloof in Jezus, vanuit de enige troost dat Hij onze Heer en Heiland is, vanuit dat geloof, mogen we spreken over de opstanding, over de troost van de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Dat heeft alles te maken, dat houvast heb je als gelovige in Christus. Het is belangrijk om dat ook vanavond vooraf te zeggen. Immers, hoeveel mensen ontmoet je niet die nergens aan doen en die toch geloven dat hierna een leven is en dat het hierna allemaal goed komt. Mensen die niet in Christus geloven, niets met hem hebben. Als iemand die is overleden, die nooit blijk heeft gegeven van geloof in de Heer Jezus, wordt soms ook wel gezegd, ja, hij of zij is nu beter af dan toen ze hier was, of hij hier was. En dat kom je natuurlijk ook wel tegen. En dat is natuurlijk wel erg lastig als mensen dat ook zeggen, terwijl iemand geen uitdrukking heeft gegeven van het geloof en daar eigenlijk ook helemaal niet heeft laten zien dat hij of zij daar wat mee heeft. Ja, dan kun je niet zomaar de troost aannemen waarover het gaat in zondag 22. Want de Heer Jezus heeft gezegd, wie in mij gelooft, komt niet in het oordeel, maar wie niet in mij gelooft, is al reeds veroordeeld. En Jezus heeft gezegd dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven zal hebben. En dus niet degene die niet in hem geloven. Natuurlijk gaan we hier vanavond niet oordelen wie dat dan wel en niet zijn, maar in ieder geval is het wel van belang, als we die troost van de opstanding, van het eeuwige leven willen hebben, dat we eerst onze troost in Christus Jezus moeten hebben gevonden. Dat Hij ons houvast is, dat we in Hem geloven als onze Here en zaligmaker. En daar is dan ook vaak wel een stukje onzekerheid, want hoe weet ik dan eigenlijk wel zo zeker dat ik dan ook echt opsta uit de dood en het eeuwige leven zal hebben? Hoe weet ik nou dat ik Christus eigendom ben, dat wat zondag 1 zegt, mijn enige troost in leven en in sterven, dat ik zijn eigendom ben? Hoe kan ik dan zeggen dat ik zijn eigendom ben? Hoe kan ik mij dat toe-eigenen? Ja, ik heb het vanmorgen eigenlijk al gezegd, het is eigenlijk heel eenvoudig. Petrus zegt het al op de eerste Pinksterdag. Al die mensen, u weet het wel, ze zijn helemaal ondersteboven van wat Petrus gezegd heeft. U heeft Jezus Christus gekruisigd en ze roepen hem aan. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? En hij zegt, al wie de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Iedereen die de naam van Jezus aanroept. Iedereen die op de knieën gaat voor de Heer Jezus. En hem bidt, Heer Jezus, ontferm u over mij. Tegen die zegt Jezus, ik ontferm me over u. In alle onzekerheid die je misschien hebt, is dit toch de zekerheid dat al wie de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Ik moest even denken aan Petrus ook op het meer. Toen ze aan het varen waren op het meer en het stormde en dat Jezus over het water liep. En dat Petrus zei, Heer, als u er bent, dan roep me dan kom ik naar u toe. En Petrus loopt ook inderdaad, de Heer roept hem en Petrus loopt over het water naar Jezus toe. Maar dan begint hij te twijfelen. Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Misschien kennen we dat ook wel. Die twijfel die zomaar ineens je kan aangrijpen. Is het wel voor mij? Is Jezus wel mijn verlosser, mijn zaligmaker? Zo is het ook met Petrus. En wat lezen we van Petrus? Hij ziet de golven en hij begint te twijfelen. Hij zakt weg en terwijl hij wegzakt, roept hij, Heere, red mij. En terstond lezen we, strekt Jezus zijn hand uit. En hij trekt Petrus naar boven. Dus zo eenvoudig is het dus om zalig te worden. Ik heb het vanmorgen ook al gezegd. Zo eenvoudig is het dus om die troost te ontvangen. Dat Jezus je verlosser en zaligmaker is. En ieder die de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. En dan zult u ook die troost mogen ontvangen. En die troost mogen hebben. Van het eeuwige leven, de opstanding van de doden en het eeuwige leven. En dan gaat het eerst over de opstanding van de doden. En dan zegt de catechismus, ook even de bril erbij, als ik hem kan vinden. Dan zegt de catechismus dat ik niet alleen mijn ziel in dit leven terstond tot Christus wordt opgenomen, maar dat ik ook mijn ziel en lichaam verenigd zullen worden. En het eerste wat we dan lezen is dat mijn ziel terstond wordt opgenomen. Dus als wij sterven, komt onze ziel direct bij Jezus. En bij je ziel moet je denken aan jezelf, aan je eigen, aan wie je bent als als mens. Je wordt als ziel terstond opgenomen. Het gaat over de ziel. Dat mag je dus gelijkstellen met je ik. Want je ziel laat zich ook niet zo heel gemakkelijk omschrijven. Maar als je wel eens iemand hebt gezien die gestorven is, die je goed hebt gekend, dan kun je er wel een voorstelling van maken wat de ziel is. Het lichaam ligt voor je, maar de persoon is er niet meer. Dat is zo gek als iemand is overleden. Het lichaam zie je wel, maar die persoon is er niet meer. De ziel is eruit. De persoon is weg. Dus als we sterven, dan komen we als persoon bij Christus. Gelijk, terstond. Paulus zegt ook, ik verlang ernaar om ontbonden te zijn en bij Christus te zijn. Uit het lichaam ontbonden en bij Christus te zijn, schrijft hij in de brief aan de Filippenzen. En zo worden we na onze dood, komen meteen bij Christus terecht. In één keer, terstond, zegt de catechismus, direct. En de vraag die dan meteen opkomt is dan, zweven wij daar dan als ongebonden zielen in de hemel? Er zijn in de Bijbel ook aanwijzingen dat je in de hemel ook wel een lichaam hebt. En hoe en wat, dat blijft dan toch wel weer een geheimenis. Maar in ieder geval, we zullen daar als mensen ook weer aanwezig zijn in de hemel, bij Christus. Maar daar blijft het niet bij, want de catechisme zegt vervolgens dat wij onze ziel uiteindelijk weer met ons lichaam, met het lichaam verenigd wordt. En daar kunnen we allereerst ook uit leren dat het lichaam voor God ook heel belangrijk is. Ons lichamelijk bestaan. Op de dag dat de doden uit de graven zullen opstaan, zullen de zielen en de lichamen weer verenigd worden, het nieuw lichaam. En zo zullen we uit het graf verrijzen. En ik zeg niet voor niets met een, ja, ik zeg met een nieuw lichaam, met een veranderd lichaam. Want het is toch wel weer anders dan het lichaam dat we nu hebben. In de Bijbel wordt gesproken over een geestelijk lichaam, ook wel over een verheerlijk lichaam. We hebben het ook gelezen in 1 Korinthe 15. De apostel Paulus heeft het over een onverderfelijk of onvergankelijk lichaam. In tegenstelling tot het lichaam dat je nu hebt. Het lichaam dat we nu hebben is vergankelijk. Niet alleen als het in het graf ligt en verteert, maar hier eigenlijk al. Ja, je lichaam takelt hier al af. Hè. In het begin bouwt het allemaal wat op. Maar op een gegeven moment begint toch de aftakeling. Dat weten we ook wel. Weten we ook wel vanuit de biologie. Hè, op een gegeven moment beginnen de rimpels te komen en allerlei andere gebreken. En zelfs onze hersenen schijnen toch weer af te takelen, hè, in de loop van de tijd. Het wordt ook allemaal niet beter op. En bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Maar het gebeurt wel. Dit lichaam takelt af. Het is vergankelijk. Ja, en dan kan je ook nog eens ziek worden. Of een ongeluk krijgen. En dan raakt je lichaam beschadigd. En dan kan het niet meer hersteld worden. Dat is het lichaam waar je het hier en nu mee moet doen. Maar dat is straks niet meer zo. Maar mijn ziel wordt verenigd met mijn lichaam, zo staat er in de catechismus, op grond van de Bijbel, dat gelijkvormig is aan Christus' heerlijk lichaam. En dat betekent geen aftakeling, geen gebrek, geen ziekte, geen pijn. Het is allemaal voorbij. Voorgoed. Is dat niet mooi om naar uit te zien? Dat je eens een gezond lichaam hebt. Dat helemaal goed functioneert zoals God het heeft bedoeld. Ja, als het nog allemaal wel wil, dan vind je het misschien niet zo nodig om daar. Dan kan je er misschien niet zoveel bij voorstellen. Maar als je toch steeds meer ervaart dat je lichamelijke kracht afneemt. Dat hoor je ook oft bij oudere mensen. Dat ze zeggen, ja, we willen nog wel, maar we kunnen het niet meer. Als je een ander lichaam krijgt. Je lichaam zit je niet meer in de weg. Maar je krijgt een nieuw lichaam. Dat helemaal goed is. Een heerlijk lichaam. Met recht dat de catechismus daarom spreekt over de troost van de opstanding van het vlees. Dat woordje vlees is een beetje misleidend, want je zou kunnen denken dat het om hetzelfde lichaam gaat zoals je dat nu hebt. Maar dat is dus niet zo. Het vlees gaat voorbij. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Dit vlees is verderfelijk, vergankelijk en kan nooit onvergankelijk worden. Maar toch staat het woordje vlees er ook niet zomaar. Vermoedelijk staat het zo in de apostolische geloofsbelijdenis om aan te geven dat je ook werkelijk een echt lichaam krijgt. Een echt lichaam. En dat is belangrijk, vooral in die tijd ook, want onder invloed van de Griekse filosofie waren namelijk christenen die het lichaam, ja, iets als iets minder waardig zagen. Als een kerker van de ziel werd het ook wel eens genoemd. Maar zo kijkt God niet tegen het lichaam aan. Ook niet tegen dit lichaam trouwens, hè. Daarom moeten we ook goed voor ons lichaam zorgen. Maar verlossing betekent dat je voorgoed een lichaam van je oude lichaam af bent en een nieuw lichaam krijgt. Een geestelijk lichaam. Het is mooi om daarbij stil te staan. We krijgen een nieuw lichaam, een onvergankelijk lichaam op de jongste dag. Als de Heer Jezus terugkomt en de graven zullen geopend worden, dan zullen de mensen opstaan. Met een nieuw lichaam. Ja, natuurlijk kan het ook weer allerlei vragen oproepen. Met welk lichaam staan we dan op? Zie ik er dan net zo uit als zoals ik er nu uitzie? Of jonger? Of dat zijn ook dingen waar de Bijbel eigenlijk verder niet zo heel veel over zegt. Een kindje staat het dan op als een kind en een ouder als iemand die ouder is. Hoe herkennen we ze dan? Hoe zou het precies uitzien? Dat weten we niet. Maar het zal al onze verwachtingen overtreffen. Een lichaam zonder ziekte, zonder pijn. Ja, en ook, dat is natuurlijk ook belangrijk om te noemen, zonder zonde. Zonde is er ook niet meer. Dit lichaam waarin wij nu zitten, daar zijn we ook altijd nog steeds gebonden aan de zonde. Ja, dat zegt Paulus ook, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woord. Nou betekent vlees niet meteen dit lichaam aan zich, maar het is wel zo dat wij in dit bestaan steeds weer zondigen. Daar komen we niet van af. Daar loop je steeds tegenop. Dan doe je weer dingen die je eigenlijk waarvan je later beseft van had ik eigenlijk niet moeten doen. Dan ga je weer naar dingen kijken waar je eigenlijk niet naar had moeten kijken. En dat zijn van die dingen dat gebeurt zomaar, hè, vanzelf. Ook als je christen bent, loop je daar steeds tegenaan. En je komt er zelf niet uit. En dat blijft altijd aan dit bestaan verbonden. Paulus schrijft daarom ook over de zonde die ons lichtelijk omringt. Maar eens komt er een dag dat je nooit meer zondigt. Is dat niet iets om naar uit te kijken, gemeente? Niet alleen dat we eeuwig leven, dat we opstaan uit de dood, maar dat we ook nooit meer zondigen. Ik kan me er niets bij voorstellen in de zin van dat ik dat nu al heb, maar ik mag weten dat het eraan komt. Nooit meer zondigen. Dat zal gebeuren als ik een nieuw lichaam krijg. Als ik met mijn ziel in de hemel ben, natuurlijk, daar begint het al. Maar straks dan ook, als mijn nieuwe lichaam, zal ik nooit meer zondigen. Een nieuw lichaam, ja, zo schrijft de apostel Paulus ook, dat krijgen ook degenen die dan leven. Dus het is ook de mensen die dan leven kunnen niet met dit lichaam de nieuwe schepping in. Die zullen ook een nieuw lichaam krijgen. Dus ook de mensen die dan leven zullen een nieuw geestelijk lichaam krijgen. De graven open zullen breken bij de wederkomst van Christus. Dan zullen ook de mensen die dan leven een nieuw lichaam krijgen. En dan? Ja, dan is het eeuwige leven. Zullen we voor eeuwig bij de Heere zijn, schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen. Een eeuwig leven, ja, het eeuwige leven, dat begint natuurlijk hier al. Dat zegt de catechismus ook. Ja, wanneer heb je eeuwig leven? Als je nu in Jezus gelooft, begint hier al, maar het wordt anders natuurlijk. Het verandert leven wel, een verheerlijkt leven. Het eeuwige leven als de graven, als Christus is weergekomen. En wat schrijft de catechismus ervan? Die haalt daar ook de apostel Paulus aan. Het eeuwige leven, dat is een zaligheid die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Opgeklommen. Zo mooi is het. Je kunt het je niet voorstellen. Zo mooi. Zo schitterend zal het zijn. Ja, je kunt je, Paulus zegt, het is in geen menshart opgekomen, maar het is zo mooi. Ik begon al met die vakantie, hè? Die vakantiebestemming. Daar kijk je naar uit. En zo mag je ook naar het eeuwige leven uitkijken met de Heer Jezus. Het eeuwige leven. Zo mooi. Allereerst omdat je daar niet zult zondigen. Maar ook omdat je altijd bij de Heere God zult zijn. Altijd bij de Heere God. Wat zal dat zijn, gemeente, als we altijd bij God zullen zijn? In zijn nabijheid. Ja, hoe moet je dat voorstellen? Dat vraag je dan wel eens af. Hoe moet je dat dan voorstellen? Maar zelf moet ik denken aan wat je wel eens van die momenten hebt dat je uit de Bijbel leest. En dat je zingt en dat je denkt, ik wou dat dit nooit meer overging. Hebt u dat ook wel eens met in de kerkdienst, op het Bijbellezen, dat je denkt van zo dicht bij God, zoveel van zijn liefde geproefd, zoveel van zijn heerlijkheid. En dat is nog niet eens alles. Maar, oh, ik wou dat dit nooit ophield. Nou, zo moet het zijn. Zo zal het zijn bij de Heere God in de eeuwigheid. Alleen dat al is een reden, een motivatie om er naar uit te kijken. Heerlijk om voor altijd zo in de nabijheid van God te zijn. Nooit meer te zondigen, alleen maar gericht op Hem. En Hem verheerlijken en prijzen en vol zijn van zijn liefde. En zijn liefde ten volle ervaren. Nooit meer ongeloof. Nooit meer onzekerheid. Altijd zijn liefde. Waarin ik mag leven. Altijd ervaren. Niks staat er meer tussen. Dat maakt het toch al heel mooi. Dat eeuwige leven. In zijn heerlijkheid. Ja, wat zullen we daar dan doen, is natuurlijk dan de vraag. Wat gaan we dan doen daar? Sommige dominees zeggen dan wel eens, nou gemeente, dan gaan we daar eeuwig kerkdienst houden. Nou, dan is een deel van de gemeente al afgehaakt, want die denken, eeuwig kerkdienst houden, gaan we dan elke zondag eeuwige dominee op de preekstoel en die gaat dan preken en zo. En gaan we dan eeuwig zingen? Ja, maar ik hou helemaal niet zo van zingen. En hoe zit dat dan precies? Gaan we dan echt oneindeloos zingen? Nou, ik denk dat er gezongen wordt. En als je nu niet van zingen houdt, zul je daar zeker zingen. Want je kunt je geluk niet op. Je zult God loven. En we zullen van God leren, maar we hoeven niks meer te leren in de zin van zoals hier in de kerkdienst. Want hier moet alles uitgelegd worden. Maar daar hoeft ons niks meer uitgelegd te worden, want we zullen God ten volle kennen. Dus dat zal niet aan de orde zijn. En het zou zomaar kunnen zijn, en het lijkt me niet onwaarschijnlijk, dat we daar ook gewoon weer dingen doen. Dat we aan het werk zijn, bijvoorbeeld. Dat zou zomaar kunnen. En als Jesaja heeft het ook over de heerlijkheid. Dan zal de wolf bij het lam verkeren. En het kind, en een kind zal zich verheugen bij het hol van een slang. Dus het zal ook, kijk, de aarde is wel verziekt door de zonde. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat hier is, dat dan slecht is. God heeft niet voor niets de hemel en de aarde geschapen en de mensen daarin een taak gegeven. Dus het is helemaal niet onwaarschijnlijk dat het daar ook zo zal zijn. Alleen dan op een veel hoger plan. En natuurlijk nooit meer het gevaar dat we zullen zondigen en het hele verhaal wat we kennen vanuit de Bijbel weer opnieuw begint. Nou, dat is het eeuwige leven. Zonder zonde, in de onmiddellijke nabijheid van God en dan altijd leven, ja, als mens, zoals God ons heeft geschapen. En ik ben ervan overtuigd dat we er ons geen moment zullen vervelen. En dat alles wat we hier meemaken, wat zo mooi kan zijn, dat het daar wordt overtroffen. En wat is dan ook die troost van het eeuwige leven? Als ik dan kijk naar het leven hier en nu. Dat ik uit het leven hier en nu niet alles hoef te halen. Want daar zijn we toch wel een beetje soms mee bezig. Zeker naarmate we meer mogelijkheden hebben ook. Ik bedoel, kijk, iemand in Afrika die is alleen maar bezig met van ja, hoe krijg ik voldoende te eten en te drinken? En dat is het zo'n beetje. Je moet werken om te eten en te drinken en te wonen en dat is het. Maar wij kunnen zoveel andere dingen. We kunnen hier naartoe reizen en daar naartoe reizen. We gaan op vakantie. Nou, er is helemaal niks verkeerds mee met vakantie gaan. Maar wij willen zoveel andere dingen. En als we het een hebben beleefd, dan willen we het andere ook nog. En dan ook nog het andere. En we zijn bang uiteindelijk dat we iets zullen missen. Ja, dat moet ik ook nog hebben. En dat moet ik ook nog doen. Want misschien mis ik dan wel iets. En we raken er gestrest van. En worden er doodmoe van. En dat hoeft helemaal niet. Want er komt een toekomst aan. Je hoeft niet alles uit het leven te halen. Alles wat je nodig hebt. Alles wat je hart begeert. Alles wat God je geven wil in zijn heerlijkheid. Komt eraan. In het eeuwige leven. En dat is de troost. Van het geloof. In de opstanding. En het eeuwige leven. Het eeuwige leven dat God aan u wil geven en aan mij. Door het geloof in Jezus Christus. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 17 vers 8, het achtste vers van Psalm 17. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij komen tot u om u te danken voor de troost van de opstanding van de doden en de troost van het eeuwige leven. Geschonken door de troost die we mogen hebben in leven en in sterven. Door het eigendom te zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Door wie wij u als onze Vader mogen aanroepen. En u die ook door uw Heilige Geest in onze harten werkt, zodat we geloven en zullen geloven en vol zullen houden in het geloof. En zo wilt u ons ook van al het goede voorzien, opdat wij, o God, ook die dag met blijdschap tegemoet mogen zien. Die dag waarop de Heer Jezus terugkomt. En we zo voor altijd bij u verenigd mogen, met u verenigd mogen zijn, met ziel en lichaam. Heren, wat zal het mooi zijn als die dag aanbreekt. Heren, we bidden daarom, we zien er naar uit. O Heer Jezus, kom alstublieft, ja kom met haast. Tot uw dag wees ons nabij en laat die troost waar we het vanavond over mochten hebben ons tot bemoediging zijn, Heren, en ons hou vast. Zodat we, Heren, ook bij de keuzes die we maken in ons leven ons daardoor laten leiden. Want we moeten u ook eerlijk belijden dat we soms zo in de klem van dit leven hier en nu zitten. En dat we soms zo bezig kunnen zijn met de dingen die van de aarde zijn. Dat we niet de hemelse dingen zoeken. Omdat we denken, Heren, dat we hier alles eruit moeten halen. En hier alles moeten beleven. En uit angst om iets te missen, Heren, soms door het leven gaan. Maar geef dat wij ons richten op u en op de hemelse toekomst. Zodat wij, Heren, ons leven ook daarop zullen richten voor ons persoonlijk, maar ook in de omgang met de mensen om ons heen. Opdat ze mogen zien dat het beste nog komt. de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin wij voor eeuwig met u mogen leven. Heere, zie zo naar ons om, wees ons zo nabij, ook als wij de zomertijd ingaan of de zomervakanties ook. Sommigen gaan op vakantie, anderen zijn al geweest. Wil ons ook beschermen en behoeden en bewaren en ieder van ons in uw hoede nemen. Wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Wij bidden u ook voor de overheid, de regering die u over ons hebt gesteld. Wij bidden ook om wijsheid voor haar, om uw bescherming, ook ook om uw bescherming van ons land en volk. Maar bovenal bidden we ook dat de overheid tot eer van uw naam en tot heil van ons volk mag regeren. We denken ook aan ons staatshoofd, koning Willem-Alexander. Gedenk ook hem in uw gunst samen met zijn vrouw. Geef ook dat hij in het ambt dat hij mag bekleden, dat tot eer van uw naam mag doen. En ook tot heil van het volk, Heere, dat hij het ambt mag uitoefenen zoals u dat wilt. Heer, zo mogen wij tot u komen met al onze gebeden en vragen we u of u ons gebed wilt horen in de naam van de Heere Jezus Christus, onze Heere. Amen. Ik mag nog de collecte bij u afkondigen. De eerste collecte is bestemd voor het werk van Andrea in Zuidoost-Azië. Het tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bedoeld voor de instandhouding van de eredienst. En u kunt uw gaven geven bij de uitgang of via de bekende digitale mogelijkheden. Onze slotzang is lied 432. Lied 432 is onze slotzang. ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.